niet te zien en al de mensen op Zoom kan ze kijken. Dat is Hanna, Rana, Kamachi, moeder. Halleluja. Dank je, Jezus. Exodus, hoofdstuk 13. Vader, tegen volgende week wil ik hier zo'n omheining en zo'n plastic. Dan kan ik deze afzetten, want ik zie hier echt niks door. Ik zie amper een tekst wat ik moet zingen. Ik zie mijn akkoorden niet. En met dat kan ik niet zingen. En het mag als er een ding rond is. Dan mag het allemaal af. Dus jij kunt zo wel iets bricoleren met een beetje hout zo, een paal omhoog en dan daar een plastic rond. Hè. Voilà. We zullen dat in de week wel, dan hebben we een project om te doen. Hè? Het is toch vakantie, dan kunnen we wel iets in inzetten. Amen. Nog gewoon een plastic, zoals ik daar tegen de deur heb gezet. Zo, hè? Die de warmte buiten houdt. Voilà. Dan nu houdt het virus buiten, moest ik hebben, maar dat zal ook niet. Exodus 13, vers 20. Zag het op scherm? Nadat ze Sukkot hadden verlaten? Amen. We lezen in het woord van de Heer. Nadat ze Sukkot hadden verlaten, sloegen ze hun kamp op in Etam aan de rand van de woestijn. En de Heer ging voor hen uit om hun de weg te wijzen. Overdag in een wolkkolom, 's nachts in een lichtende vuurzuil. Zo konden ze dag en nacht verder trekken. Overdag gingen de wolkkolom het volk voortdurend voor en 's nachts de vuurzuil. En de Heer zei tegen Mozes, zeg tegen de Israëlieten dat ze omkeren en hun kamp opslaan voor Pi-Hashirot tussen Migdol en de zee. Jullie moeten je kamp recht tegenover Baal-Sefon opslaan, vlak bij de zee. Vers 5. Amen. Wat je tot hiertoe moet onthouden is, de Heere leidt zijn volk. Amen. De Heer heeft gezegd, ik ga voor je uit om u de weg te wijzen. Heeft hij gezegd. Ik ga voor u uit, ik laat het duidelijk zien met een vuurkolom in de nacht en met een rookkolom tijdens de dag. Dus ik ga voor jullie uit. Vers 5. Toen aan de farao, de koning van Egypte, bericht werd dat het volk gevlucht was, kregen hij en zijn hovelingen spijt. Hoe konden we Israël zomaar laten vertrekken, zeiden ze. Nu zijn we onze slaven kwijt. En de farao liet zijn strijdwagen inspannen en verzamelde zijn krijgsvolk. En nam de 600 beste wagens van Egypte mee en ook alle anderen stuk voor stuk bemand met officieren. En de Heer zorgde ervoor dat de farao, de koning van Egypte, onverzettelijk bleef, zodat hij de achtervolging van de Israëlieten inzette die onbevreesd vertrokken waren. Vers 9. De Egyptenaar achtervolgde hen en haalde hen in bij Pi-Hashirot, waar het volk van Israël zijn kamp had opgeslagen, dicht bij de zee tegenover Baal-Sefon. En toen de Israëlieten de farao zagen naderen met al zijn paarden, wagens en ruiters en al zijn voetvolk, werden ze doodsbang en riepen ze de Heer, Yahweh, luidkeels om hulp. Ze zeiden tegen Mozes, waren er soms in Egypte geen graven dat u ons hebt meegenomen om in de woestijn te sterven? Hoe kon u ons dit aandoen? Waarom hebt u ons uit Egypte weggehaald? Hebben we niet al in Egypte gezegd, laat ons toch met rust, laat ons maar als slaven voor de Egyptenaren werken, want dat is altijd nog beter dan om te komen in de woestijn. Maar Mozes antwoordde het volk, wees niet bang, wacht rustig af. Dan zult u zien hoe de Heer vandaag voor u de overwinning behaalt. De Egyptenaren die u daar nu ziet, zult u hierna nooit meer terugzien. Vers 14, dat is de titel van mijn boodschap vandaag. De Heer zal voor u strijden. U hoeft zelf niets te doen. Kan iemand zeggen, de Heer zal voor mij strijden. Amen. Halleluja. Niet zomaar eenert welke Heer. Amen. Het is Yahweh God. Amen. Het is de schepper van hemel en aarde. Het is de ik ben die ik ben. Amen. Zijn woord komt uit. Hij is voor mij aan het strijden. Hij heeft gestreden voor mij en hij zal het blijven doen. Amen. Als je op zoen aan het volgen bent, de Heer zal voor u strijden. Amen. Laten we samen bidden. Vader, we danken u voor deze samenkomst. Laat het woord van God, halleluja, de mens hun harten beroeren. Vandaag in Jezus' naam. Amen. The Lord will fight for you. Amen. Be not afraid. Wees niet bang, maar wacht rustig af. Amen. Halleluja.
verkeerd gezegd.
Amen. We lezen hier het verhaal, en ik denk dat Lucas dat verhaal ook kent, hè, jongen, dat gaat over de Israëlieten, het volk van God, dat uit Egypte wordt genomen door God. God heeft door middel van 10 plagen laten zien dat hij heerser is over de Egyptische goden. Maar het was nog niet gedaan. We hebben gelezen hoe God ze uit Egypte heeft geleid in de woestijn naar een bepaalde plaats. We hebben gelezen dat het God was die hun leidt. Amen. Het was God die hun naar die plaats leidde waar dat er geen uitweg meer lijkt te zijn. Het was niet Mozes die het deed. Het was niet Mozes die zijn GPS niet had aanstaan of die geen kompas bij had en die zei van, hé, wat zitten we hier nu te doen? Ja, sorry man, ik neem volledige verantwoordelijkheid, het is mijn fout. Nee, het was God die hun leidde. Amen. Halleluja. Uiteindelijk zitten ze met hun rug tegen de muur en komt er een verlossend woord van God, dank de Heer, hè, die zegt van, wees niet bang, ik zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen. Natuurlijk, wanneer God zegt, u hoeft niets te doen, dan bedoelt niet van, oké, we kunnen hier gewoon rustig gaan zitten, hè, we hoeven niks te doen. Hij wil daarmee zeggen, behoud uw geloof in mij. Je moet niet passief aan de kant gaan zitten en overmand worden door angst, dat wil hij niet zeggen, amen. Hij wil zeggen, wees niet bang, amen, maar hou uw geloof in mij. Vertrouw op mij. Wees aan mijn zijde, want ik ben aan uw zijde. Halleluja. Blijf hopen op mij, blijf roepen op mij, want zij die hopen op de Heer ontvangen nieuwe kracht. Amen. Halleluja. Mag ik u erop wijzen dat het God was die hun naar deze plaats heeft geleid. Een plaats zonder uitweg. Een plaats waar ze met de rug tegen de muur werden gezet. Het was God die hun de weg wees. God was hier de regisseur. Hij houdt alles in zijn handen. Amen. Hij beweegt de vakken, de stukken op het schaakbord. En dat is iets wat wij wel eens kunnen vergeten. Dat vergeten we. We vergeten dat onze Heer in controle is. We vergeten dat Hij ons in het oog houdt. We vergeten dat Hij van tevoren reeds een plan heeft bedacht om zijn glorie te laten zien. Want dat was het plan hier. Het plan was hier, amen, ik heb de goden van Egypte reeds belachelijk gemaakt, dat is wat God heeft gedaan met de 10 plagen. Hè. Elke plaag was eigenlijk een manier om te laten zien, ik ben groter dan die Egyptische goden, mijn kleine g. Maar er was nog iets dat nog afgerekend moest worden. En een van de machtigste zaken in het grootste rijk in die tijd was het leger van Farao. Farao dacht, oké, de Heer, Yahweh, is groter dan onze Egyptische goden. Maar die slaven van mij, stoemerik dat ik ben, ik heb ze laten gaan. Hè? Maar ze zijn nu alleen. Ze zijn nu alleen. Oké, God is groter dan onze goden. We hebben onze goden niet meer nodig. Ons leger, de mankracht, de paarden, amen. Ons staal, onze wapens, die slaafjes, die hebben niks. Die hebben niks, die zijn niet opgeleid. We zullen ze nu wel eens afmaken, dacht Farao. En God wist wat Farao dacht, is daarmee dat hij hem onverzettelijk had gemaakt. Hij heeft hem niet van gedachten veranderd. Farao dacht, nu kan ik ze pakken. Maar het was allemaal in het plan van God, want God ging zijn glorie laten zien. Niet alleen over de goden van Egypte, maar ook over de macht van de mens van Egypte. Halleluja. God wou laten zien aan Israël, mannetjes, als we hier doorheen zijn, als we doorheen die zee gaan, je weet nog niet wat er gaat gebeuren met die zee, amen, maar dan gaat er voorgoed van de Egyptenaren vanaf zijn en kun je op mij bouwen, kun je op mij vertrouwen en dan zie je dat je niks hoeft te vrezen. Amen. Halleluja. Laat me even de vrijheid nemen vandaag om daar wat verder op in te spelen naar onze situatie. Naar de dag van vandaag. Amen. Als opnieuw geboren christenen heeft ieder van ons een eigen verhaal. We hebben allemaal onze eigen getuigenis. We zijn allemaal wandelende mirakels. Amen. Van Gods redding, van Gods werking in ons leven. Wie kan daarvan getuigen? Amen. God heeft wegen gemaakt waar er geen leek te zijn. Amen. Het wil niet zeggen dat God mij heeft gered, dat er geen moeilijke momenten meer komen in ons leven. Het wil niet zeggen dat er geen uitdagingen meer zijn. Dat er geen verleiding meer komt. Het wil niet zeggen dat God eens opgedaagd is in mijn leven. Dat er geen wegen meer gaan zijn die leiden, op het eerste gezicht dan, die leiden tot niets. Die leiden tot hoe noemt dat zo'n weg zonder einde? Een dode weg zeker. Hè? Doodlopende straat, ja. Het lijkt alsof we bezig zijn en het is niet omdat God in uw leven is, dat je niet een moment in je leven hebt dat je komt op een doodlopende straat met je rug tegen de muur. Je weet niet meer wat doen. En ieder van ons is al eens in een positie gekomen. Misschien ben je er vandaag in, zoals die Israëlieten met je rug tegen de muur, maar ja, met je rug naar de zee. Een berg langs hier, een berg langs daar, de zee hier. Dat is de enige uitweg, maar dat gaat ook niet, want daar komt het leger van Farao. In 2020 zijn er veel mensen in deze situatie gekomen. Veel gelovigen gekomen met de rug tegen de muur. Geen uitweg, geen kans op herstel. Een uitzichtloze situatie. God heeft mirakels gedaan om hun te redden. Maar nu zitten ze hier weer in een uitzichtloze situatie. En een duivel is op komst. Kan God het nog? Kan God nog een mirakel doen? Kan God het nog eens doen? Ik weet, hij heeft het voorheen gedaan. Maar ik ben zo vergeetachtig dat ik in paniek schiet. En de duivel komt eraan en hij maakt het warm aan mijn voet. Hij is klaar om ons te vernietigen. Maar ik u eraan herinneren dat uw strijd niet tegen vlees en bloed is. Onze strijd is niet tegen andere mensen. Amen. Maar uw strijd is een strijd om geloof. Amen. Kijk wat Paulus zegt tegen Timotheus. Ik heb de goede strijd gestreden. Amen. De wedloop volbracht. Het geloof behouden. Onze strijd is niet tegen van allerlei mensen die wel of niet duivels bezeten zijn of niet. Mijn strijd is wat er hier tussen mijn oren afspeelt. Amen. Hetgeen dat de duivel wil dat ik geloof. Hij verleidt mij met allerlei zaken om mij af te leiden. Amen. Hij is achter uw geloof in Christus. Een voorbeeldje. Lucas 22. Lucas 22, vers 31. Ken je het verhaal van Petrus, Lucas? En Petrus die dacht dat hij heel sterk was. Petrus de apostel, die ging sterven voor Jezus. En Jezus zegt tegen Petrus, hij zegt, Simon, Simon, dat was zijn bijnaam. Hè? Weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeëist om jullie als graan te mogen zeven. Dat is Jezus. Hij zegt, Simon, de Satan, die heeft jullie voor zich opgeëist. Hij heeft mij andere woorden toestemming moeten vragen om jullie te vermorzelen, om jullie kapot te maken. Maar, zegt de Heer, ik heb voor je gebeden opdat je geloof niet zou bezwijken. Want daar draait om, geloof kapot maken. Maar Jezus zegt, nee, ik heb voor je gebeden. En als je eenmaal tot inkeer bent gekomen, moet jij je broeders sterken. Met andere woorden, Jezus zegt al, je gaat bezwijken, je gaat vallen. Je gaat toegeven aan de verleiding. Maar uw geloof gaat niet kapot gaan. Uw geloof gaat nog sterker worden. Amen. Want ik heb voor je gebeden. En eenmaal dat je terug op je voeten staat, moet jij hetgeen dat je geleerd hebt doorgeven aan je broeders. En Simon, wat antwoordt hem? He? De Simon, 33. Heer, maar jij zegt, jongen toch. Hé, je kent mij nog niet, hè? Ik ben zelfs bereid met u de gevangenis in te gaan. Over wat heb jij het? Vallen, bezwijken. Alsjeblieft. Hey, ik ben bereid om te sterven voor u. Dat is wat de Petrus zegt, Lucas. Maar Jezus zegt, ik zeg je Petrus, deze nacht zal de haan niet kraaien voordat je driemaal geloochend hebt dat je mij kent. Frappant, hij zegt, ik ga met u de gevangenis in. En diezelfde nacht, wanneer Jezus naar de gevangenis wordt gebracht, in ketenen. Amen. En Peter staat toe te kijken. En er komt iemand vragen, hé, ik ken u, zit jij niet bij de Jezus? Hoorde jij niet bij Jezus? En weet wat Peter zegt? Ik ken je niet. Hij had schrik om mee te gaan naar de gevangenis. Terwijl hij zegt in zijn eigen kracht, hè? Nee, Jezus, wat jij zegt, dat is niet waar. Satan was bezig de apostelen voor zich op te eisen. En hij had daarvoor toestemming nodig. Amen. God laat niks toe. Niks gebeurt Zonder dat God ervan weet, zonder dat God het heeft toegelaten, zonder dat het gepasseerd is aan zijn bureau, zal ik maar zeggen. Amen. Dat betekent natuurlijk niet dat God verantwoordelijk is voor onze verleidingen. Dat je kan zeggen, maar, hey God, ik ben gevallen, maar ja, je hebt dat toegelaten. Hè? God verleidt niet met het kwade. Nee, onze eigen verlangens, onze eigen gedachten openen een deur voor Satan om te kunnen werken in onze levens. En wanneer we niet handelen vanuit onze identiteit die we hebben in Christus, geven we zelf toestemming om de zaken van het vlees uit te nodigen in ons leven. Wat was de uitnodiging van Petrus om Satan binnen te laten komen? Was zijn arrogantie. Was zijn trots. Hè? Satan wist dat, want Petrus was altijd zo een van het emotionele, impulsieve. Hè? En hij wist dat. En hij ging daar gebruik van maken. En hij geloofde eigenlijk niet de woorden van Jezus. Als ik zoiets zou horen van, als je zou bezwijken, maar geen nood, hè? Ik ga je staan. Jezus, echt? Oh nee, wat gaat er gebeuren? Oh vader, laat het zo niet zijn. Maar Petrus, en Satan zag die zwakte, die ego, die arrogantie van het vlees. En dan open je de deur. Dus het is niet dat God het orchestreert, het zijn onze eigen verlangens. Maar God laat het toe, want er is een groter doel. Er is een groter doel. Amen, er is een groter doel. En Satan is dus achter uw geloof, achter uw identiteit die je hebt verkregen als een nieuwe schepping in Christus. En God wil ons zo doen laten opgroeien in het geloof door toestanden, door situaties te laten toestaan, zodat we met de rug tegen de muur zitten, zodat we niet anders kunnen dan uitroepen tot de Heer. Want Hij wil dat we Hem leren kennen in zijn glorie, in zijn kracht, in zijn macht en op Hem gaan bouwen en vertrouwen. Halleluja. Dank u, Jezus. Halleluja. Als je dicht bij God bent, als je nauw verbonden met Hem bent, dan is er geen probleem. Hij houdt u in de hand. Amen. Maar ik ben hier om te komen om u te waarschuwen voor de verleidingen van de duivel. Want de Bijbel zegt, we zijn niet onwetend over zijn tactieken. Je moet de tactieken kennen. Hè? En ik ben hier niet bang dat er hier mensen op de grond vallen in een spasme. Hè? Het is vooral die subtiele tactiekjes die hij probeert te doen. Ja? Om u bang te maken. Om zoals de Israëlieten, ze beginnen uit te roepen. En zeggen van, wat is hier Mozes? Wat heb jij gedaan? Waar heb jij ons naartoe gebracht? Hadden we maar in Egypte gebleven. Nu gaan we dood. Waarom heb je ons naar hier gebracht? Had jij nu echt geen beter plan? Had jij wel van de Heer gehoord? Maar de Heer had het toch duidelijk gezegd. Ik leid u met een vuurpilaar. Ik leid u met een wolkkolom. Amen. Wat meer hadden moeten weten, maar de mensen willen altijd een zondebok. Hij wil altijd iemand met de vinger wijzen. En dus worden kwaad. En het lijkt alsof er geen andere weg is, geen oplossing. En de verleiding van Satan is daar om kwaad te worden, om God met de vinger te wijzen, of de man van God met de vinger te wijzen, of de weg van God met de vinger te wijzen. Maar God wil vandaag zeggen tegen ons, wees niet bang. Wacht rustig af. Ik heb iets nieuw gemaakt. Ik heb voor u gestreden en zal dat blijven doen. Ik heb een woord voor u. Wees niet bang. Wacht rustig af en dan zal je zien hoe krachtig de Heer is. Amen. Dank u, Jezus. Halleluja. Laat me eventjes iets drinken. 1 Korinthos 10. Dank u, Jezus. Wie van jullie heeft al eens toegegeven aan de verleiding om uw ogen af te wenden van het kruis, om de verleiding van wat God reeds heeft gedaan om te wisselen voor de situatie van vandaag en totaal in paniek schieten? Amen. Iedereen, hè? Amen. De verleiding is daar om angstig te worden en te denken, oh God, ga jij het nog wel kunnen? Ga jij het nog wel kunnen? Juist zoals de Israëlieten. Ze hadden het gezien, maar nu was het van, hé, deze ziet anders. Gaat hij dit wel kunnen? Want dit is nog nooit gezien. Hier zitten we nu. Weg uit Egypte. Hadden we daar maar gebleven? Wel, Paulus, in 1 Korinthos 10, hij gebruikt dat verhaal, heel dat verhaal van die bevrijding, uit de Rode Zee. Trouwens, we weten de uitkomst. Hè? van de Rode Zee. We weten het. Hè? God zegt, wees niet bang. Gaat daar staan hè, met je staf en de zee gaat open. We wandelen erdoor. Prijs de Heer. Halleluja. Tijdens de nacht. Geen foutje aan de lucht. De Egyptenaren gaan er ook door. Hè? Dat kennen we vooral. Hè, Lucas. En dan gaat de zee dicht en al de Egyptenaren dood. En aan de andere kant is er een feestje met Mirjam. Hè? En ze kunnen nu eindelijk de Heer prijzen. Het duurt niet lang, hè? Een paar maanden later en ze zijn weer aan het klagen. maar je kent het verhaal. Maar Paulus wil dat verhaal gebruiken voor ons nieuwtestamentische opnieuwgeboren christenen. Amen. Want we hebben geen vuurkolom en geen wolkolom dat ons leidt en zo ver. We hebben de Heilige Geest veel beter, dank de Heer. Maar zwart, 1 Korinthe 10 vers 1. Broers en zusters, ik wil graag dat u weet dat onze voorouders allemaal door de wolk werden beschermd en allemaal door de zee trokken. Vers 2. Dat ze zich allemaal in de naam van Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee. En ze aten allemaal hetzelfde geestelijke voedsel, dronken allemaal dezelfde geestelijke drank. Ze dronken uit de geestelijke rots die hen volgde en die rots was Christus. Toch wees God de meeste van hen af, want hij liet hen bezwijken in de woestijn. Dit alles strekt ons tot voorbeeld. We moeten niet uit zijn op het kwade zoals zij. En nu gebruikt hij het voorbeeld van dat volk. Ja? Vers 7. Dien geen afgoden, zoals een deel van hen, over wie geschreven staat, het volk ging zitten om te eten en te drinken, en het stond op om te dansen, als met dat gouden kalf. Vers 8, laten we geen ontucht plegen, zoals een aantal van hen, want daardoor stierven er op één dag 23.000. En laten we Christus niet tarten, zoals anderen deden. Tarten, dat is constant zagen en klagen. Hè? Zoals anderen deden, want daardoor werden ze door slangen doodgebeden. En kom niet in opstand, zoals weer anderen deden, want daardoor werden ze door de doodsengel vernietigd. Wat hun overkomen is, moet ons tot voorbeeld strekken. Het is geschreven om ons, voor wie de tijd ten einde loopt, te waarschuwen. Vers 12. Laat daarom, want nu wil ik wil vooral naar hier gaan, vers 12. Hè? Laat daarom iedereen die denkt dat hij stevig overeind staat, oppassen dat hij niet valt. Want u hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd. Hij geeft u met de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan. Om deze reden moet u, geliefde broeders en zusters, u verre houden van afgodendienst. Oké, daar hebben we waarschijnlijk heel weinig van begrepen. En dat is ook een moeilijke passage. Dus laat me u dat proberen zo goed mogelijk uit te leggen wat Paulus hiermee wil doen. Want het is een persoonlijke boodschap. Het gaat over ons. Het is praktisch. Nu, de Korinthische kerk, waarnaar Paulus iets schrijft, die hadden vooral problemen. Dat weet je, als je leest in het begin van Korinthe, immoraliteit, ontucht, partijvorming, allerlei problemen. En er was nog een ander probleem. Er was een verleiding in die cultuur om mee te doen met heidense afgoden offerdiensten. Ja? Wat was dat? Dat was tempels van verschillende goden, hè, Griekse goden, 1001 verschillende goden, waarnaar mensen gingen en ze brachten dan een offer aan hun god, hè, met wierook en al, en dan aten ze samen het offer dat ze gaven, hè, dat was dan een beest, dat werd dan verbrand aan die god, en dan gingen ze samen dan, hè, een heel feest, en soms zijn daar ook orgieën en al die vreemde zaken wat heidenen doen. En christenen werden verleid om daaraan mee te doen, want als je daar niet aan meedeed, dan werd je aan de rand van de maatschappij gezet, dan werd je op je neergekeken. Hè? En er waren christenen in de kerk die zeiden, jonge mannen, zo erg is dat toch niet dat je daaraan meedoet, het is maar eten. Het is toch niet erg dat we dat eten, want God kent mijn hart. Ik ga niet aanbidden of ik doe niet mee aan die afgodendienst. Maar ja, wat moet ik doen? Anders gaan ze mijn job afpakken. Anders gaan ze de heidenen neerkijken op mij van, zeg, dan doe niet mee, die gaan we buiten sluiten. Dus wat moet ik doen? Doe dat maar aan mee, dat is allemaal oké. Dat is niet zo erg. En in die context zegt Paulus heel dit verhaal. Hij zegt, jongens, vergeet niet het verhaal van de Israëlieten. Ze zijn bevrijd uit Egypte, maar toch zijn er nog die gestorven zijn in de woestijn. Omdat ze zich niet hebben gehouden aan wat God heeft gedaan voor hen. Ze hebben ontucht gepleegd, ze hebben de Heere getart, ze hebben afgoden gepleegd. Zij hadden de waarheid van God, maar dat betekent niet dat je zomaar kan doen wat je wil. Dat is wat Paulus hier wilt zeggen. Laat daarom iedereen die denkt dat hij stevig overeind staat, oppassen dat hij valt. Dat is een steek naar die mensen die zeggen, oh, mij deert dat allemaal niet, die afgoden, dat maakt allemaal niet uit, ik weet wie ik dien. Ik sta stevig in mijn schoenen. Die verleiding om afgoden te dienen, dat is er niet bij mij. Hè? Niemand is immuun voor de kracht van de beproeving die er zal komen. Als je denkt dat je stevig staat buiten de kracht van de Heere, zijn we zeker dat die deur wagenwijd open staat voor de duivel om met u te beginnen spelen. Amen. Dat is wat Paulus zegt in vers 13. U hebt geen beproeving te doorstaan die niet voor mensen te dragen is. Je moet niet denken dat er geen enkele beproeving is dat jij kunt zeggen van, oh, laat maar afkomen. Ik kan doen wat ik wil, want ik ben gered. Nee, er zijn er ook vandaag christenen die denken, sterk te staan en alles is toegelaten, een beetje dit. Een beetje dat kan toch geen kwaad, ik ben sterk genoeg. Een beetje toegeven aan dit en een beetje toegeven aan dat kan geen kwaad, ik ben sterk genoeg om het te weerstaan. Oh, die collega op het werk, of die vriend op Facebook, oh, die heeft toch leuke berichtjes gestuurd naar mij. Was een beetje aan het flirten met mij. Dat kan geen kwaad om daar een beetje mee in te gaan, hè? Want het is toch leuk om aandacht te krijgen, hè? En voor je het weet, een paar maanden later zit je in een positie waarin dat je dacht van, oei, hier had ik nooit gedacht in verzeild te geraken. Amen. Of wat met die een die u pijn heeft gedaan, die zaken heeft gezegd en die gevoelens komen naar boven, ik wil wraak. Het is eigenlijk toch niet erg, hè? Om een beetje wraakgevoels te koesteren. Hé, Marianne, dat is toch niet erg? Ze hebben toch... Allee. Dat is toch erg wat ze u hebben gedaan. Dat is niet erg hoor. Laat dat hier maar rustig opbouwen. Dat is goed. Laat dat maar eens goed. En zo komen die klein beetjes. En je denkt van ja, dat is waar. Dat is waar. Eigenlijk heb ik daar recht op. God staat bij mij. God gaat recht staan. Ja. En voordat je het weet, een paar maanden later ben je een bittere persoon geworden. En draag je kwaadheid en onvergiffenis in je hart. En je vraagt je af, waar is het begonnen? En zo is met de verleiding om angstig te worden, zoals de Israëlieten die daar stonden, met hun rug tegen de muur. Amen. En de verleiding is, laat u maar eens goed gaan. Het is niet erg om eens angstig te zijn en zo verder. God begrijpt dat wel. En we redeneren in ons eigen verstand. En we geven er geen verweer tegen. Snap je? En van het ene komt het ander. En voordat je het weet, een paar maanden later zijn we gebonden. Door angst. En worden we depressief. En die zaken. En pas op, ik zeg niet omdat je depressief bent dat de reden is geweest. Maar er is altijd een opstapje. En daarmee dat ik zeg, blijf in de Heer. Ga niet in je eigen kracht staan. En zeggen van, komt allemaal wel in orde. Ik kan dat allemaal wel aan. Zonder de Heer zijn we niets. Amen. Zonder de Heer zijn we niets. Amen. We moeten ons houden aan wat hij zegt hier in die laatste vers 14. Amen. Nee, 13. God is trouw. En hij zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd, want hij geeft u met de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan. Amen. Dit is Paulus' goede nieuws voor zij die worden verleid met al die zaken om toe te geven. Dit is Paulus' goede nieuws. God is trouw. Amen. Maar de vraag is, weten de mensen dat? En daarvoor komen we samen om ervan te horen. Dat God trouw is en niet zal toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd. Want met de beproeving komt er ook een uitweg zodat u haar kunt doorstaan. Betekent dit dat uw slechte situatie wordt weggenomen, dat God die situatie ineens de Rode Zee gaat openen, dat uw miserie wordt ongedaan gemaakt? Dat kan. God is bij machten. maar dat kan ook niet. Maar wat hij wel heeft beloofd, is dat hij trouw is en u een uitweg zal geven om de beproeving te doorstaan. Dat wil niet zeggen dat de beproeving weggaat. Soms wel, soms niet, maar hij geeft ons wel de kracht om het te doorstaan. Halleluja. Hij geeft ons wel de kracht om ons verstand te houden bij, om ons geloof te bouwen, want hij heeft voor ons gebeden. God heeft de weg gemaakt voor Petrus om teruggesteld te worden. Dank de Heer. Hij was gevallen, maar hij was niet vernietigd. Amen. Hij is opgestaan en Jezus heeft de weg gemaakt, halleluja, om een einde te maken aan zijn beproeving, zodat hij kon opstaan en zeggen van, ja Heer, u heeft mij lief. Hou je van deze? Meer ja Heer. Ja, en hij werd hersteld, halleluja. En hij werd de spreekbuis voor de kerk. Amen. In Handelingen hoofdstuk 2. Dank u Jezus. Hij geeft, amen, hij geeft nu een weg, vandaag. Dit is een weg, door dit woord, om uw focus terug te leggen op zijn werk en zijn kruis. Het goede nieuws. Halleluja. Want daar gaat het om te doen, om ons geloof. Amen. Probeert u af te leiden met van alles en nog wat toe te geven. Kleine zaken van angst, onvergiffenis, bitterheid, immoraliteit, een leugentje hier, een leugentje, dat is toch niet zo erg. God begrijpt het wel, maar voordat je het weet, zitten we verder. En Paulus zegt, mannens, jongens, je moet niet denken dat je als je sterk bent en alles is toegelaten en je kan doen wat je wil, pas op, want je zal vallen. Maar hou je ogen gefocust op de trouwheid van God. Ja, het is moeilijk. Ja, het is moeilijk soms. Amen. Hou u van afgodendienst, zegt Paulus. Ga er niet naartoe. Ga niet naar die tempel en eet dat vlees dat geofferd is aan afgoden, omdat je anders schrik hebt dat je uit de maatschappij gaat gezet te worden. Sta op, zegt hij. God zal u wel redden. Als je doet wat juist is, God zal bij u zijn. Ja, je gaat door de heidenen scheef worden aangekeken en dan denkt zich, die een heilig boontje denkt dat hem hier alles is. Maar God zal wel een manier maken, amen, zal wel een weg maken, zodat hij zal voorzien in je behoeften. De maatschappij mag u uitsluiten, ze kunnen misschien lachen met u, maar God is bij u, amen. Hij maakt een weg, halleluja. God is trouw, hij gaat u niet afvallen. Dus mijn boodschap is, broers en zusters, blijf in hem, halleluja. Zodat hij in u kan blijven, amen. Dat is wat Jezus zegt, amen. Wees verbonden met mij, halleluja. Wees niet bang wat de duivel kan aandoen of wat de wereld kan aandoen. Zolang je doet datgene wat juist is, halleluja. God is bij je, amen. Hij maakt een weg, halleluja. Het kan zijn dat je valt. Het kan zijn dat je toegeeft, ja. Maar dan is God daar nog steeds voor je, want je roept uit naar hem en zegt van God herstel me. God herstel me, juist zoals Petrus. God herstel me, halleluja. Geef ons de kracht om te kunnen bidden. Heer, wat wil je dat ik doe? En dan de kracht, Heer, om uw stem te aanhoren en dat uit te voeren. Nou, mijn broer, ook kan je een beetje op je gitaar tokken. Amen. God zal voor u strijden. En het goede nieuws, hij heeft het reeds gedaan. Amen. Het goede nieuws, want mensen proberen zo, als ze een boodschap horen, God, ah ja, 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 God, yes, eindelijk. Hij gaat die job voor mij geven. Oh yes, ja, ja, ja. God gaat eindelijk die ambetante werker, een ambetante collega op het werk uit de weg ruimen. Yes, God gaat voor mij strijden. Wel, laat me u eraan herinneren. God heeft reeds gestreden voor u aan het kruis. Amen. En als God niks anders meer doet in mijn leven, is dat het grootste voordeel ooit wat ik kan ontvangen in mijn leven. Beter dan een nieuwe job, amen. Beter dan de genezing van mijn lichaam. Beter dan een of twee is enig eeuwig leven, amen, in hem. Nu, hij heeft voor mij gestreden. En hij wil voor u strijden om uw geloof te behouden. Om niet te zijn zoals die domme Israëlieten, en wij zijn soms ook dom, amen, die na het zien van die zee die open zijn gegaan, nog steeds zijn gesneuveld in de woestijn. Omwille van verleidingen, vergeetachtigheid in de macht van God. Maar wij mogen het kruis nooit vergeten. Dus wat moet je doen? Focus on the cross. Halleluja, want daar vinden we genezing. Van ziel, daar vinden we genezing. Halleluja, van gedachten. Daar vinden we de redding die voor ons. Daar vinden we de liefde en de genade van God. Daar vinden we het antwoord. Wat moet ik doen, Heer? Wees zoals Hem. Wees zoals Hem. Halleluja. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Is onze God niet groter dan eerst welke andere God? Amen. Hij is groter. Halleluja, dan die Egyptische goden. Hij is groter dan de afgoden. Hij is groter dan enig welk leven. Halleluja. Thank you, Lord. We bless your name, Jesus. We bless your name, Jesus. Wees niet bang, zegt Jezus. Ik heb reeds voor u gestreden. Ik heb voor u gebeden. Ben je gevallen? Ik zal je de hand aanreiken. Doen opstaan en verder wandelen. God is trouw, zegt hij. Ik ben trouw. Word je verleid? Ik zal een weg maken. Zodat je de beproeving kunt doorstaan. Sta je met de rug tegen de muur? Ik zal een weg maken. Zodat je die beproeving kunt doorstaan. Maar wacht maar rustig aan. Wacht maar rustig aan. Vertrouw op mij, zegt Jezus. Het antwoord komt op mijn tijd. Ik hou alles in de hand. Halleluja. Ik zet de schaakstukken op het bord. Maar wanneer de tijd daar is, halleluja, zal je van me horen. Spit je oren, zodat je kan horen. Halleluja. Thank you, Lord. Water you turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you.